Goedemorgen allemaal. Kunt u me allemaal goed verstaan? Achterin niet. Misschien iets harder. De nieuwe brochure die is klaar, de charismatische beweging. Het behandelt deze brochure de geschiedenis. Ik zal laten zien in deze brochure dat er eigenlijk drie, liever gezegd misschien wel vier golven zijn geweest in het ontstaan van die charismatische beweging. Eerst de tongenbeweging, toen kreeg je een golf van gebedsgenezing, daarna kreeg je de golf van de charismatische beweging en daarna de huidige golf, de golf van de Toronto Blessing, of ook wel genoemd de Holy Laughter beweging, het heilig lachen. Ja, u zult ook zien in deze brochure dat je weer tegenkomt dat mensen zich laten leiden, denken zich te laten leiden door God, terwijl het eigenlijk geesten zijn, eigenlijk demonen zijn, die zich tot de mens wenden. En steeds vind je hetzelfde, of je nou naar de New Age beweging kijkt, of de Ecumenische beweging, de Rooms-Katholieke Kerk, of de Charismatische beweging, dat je daar steeds ziet dat demonen, vermomd als, soms als Maria, voor de Romeinse mystici, soms verkleed weer als geestesschitsen voor de New Age mensen, ook weer soms verkleed als echt de geest van God, de heilige geest zoals ze zich voordoen, en waarbij ze een boodschap geven voor de nieuwe tijd die komt, om de mens zogenaamd voor te bereiden op de wederkomst van Christus. Maar wat doorgegeven wordt in al die boodschappen is steeds één en hetzelfde ding. En het leidt niet de mens tot Christus, het leidt de mens eigenlijk tot de komst van de Zoon des Verderfs. Om daarvan te denken dat dat de Christus is. Dat is steeds eigenlijk het aanbeeld waarop wordt geslagen. Ik hoop dat u ook deze brochure neemt en dat u hem leest, beoordeelt voor uzelf, ook in het licht van Gods woord, ook in het licht van voor de knieën, zeg maar, van God de Vader, dat je beoordelen mag. En dat je ook daarvoor misschien de ander in je omgeving ervoor mag waarschuwen. Niet dat de ander sowieso helemaal terechtgekomen is in demonie, dat niet. Maar men wordt wel verduisterd vaak. En men kan een heel tranendal kan men ingaan. Nou, hier gaat die brochure op in. De volgende brochure waar ik mee bezig ben, heet Satan de Vorst der Duisternis. Die is eigenlijk voortgekomen uit deze brochures die allemaal gaan over samen op weg. Waar leidt dat toe? Maar is ook voortgekomen omdat ik altijd vragen krijg, ook in rode, die vaak te maken hebben met de alverzoeningsleer. En die alverzoeningsleer, daar weten vaak veel mensen vaak niet veel van. Maar het is wel een hele ernstige dwaalleer die tot dezelfde conclusies komt als ook eigenlijk de charismatische beweging, de Rooms-Katholieke Kerk en de New Age beweging. Men komt tot dezelfde conclusies. Hè? En ik ga in op de volgende brochure. Is God de schepper van het kwaad? Het antwoord erop is nee. Alvast op zeggen als antwoord ja. Nou, op al dat soort vragen ga ik dan in en behandel ook wie Satan is in het verleden, heden en in de toekomst. De brochure die daarop volgen zal, daar ben ik ook al mee gestart. Ik schrijf er nu een beetje twee tegelijk. Die heet De Alverzoeningsleer, gewogen en te licht bevonden. Daarin ga ik door de heel alverzoeningsleer proberen heen te gaan en alles recht te zetten. En dat doe ik omdat ik voor mijzelf niets op heb met de alverzoeningsleer. Ik zie het als een volkomen valse leer. Ik wil er ook zelf niets mee te maken hebben en me daar totaal van distancieren. En ik laat ook zien dat in het verleden, en ik zie wel eens boekjes verschijnen de laatste tijd, of mensen praten die zeggen dat wat ik leer uiteindelijk uitmondt in de alverzoeningsleer. Nou, ik zal laten zien dat dat niet zo is. En dat ook in het verleden degene die de boodschap van de verborgenheid op de kandelaar hebben geplaatst, zoals een Bullinger en een Charles Henry Welsh in Engeland in de vorige eeuw, dat deze mensen zich fel keerden tegen die alverzoeningsleer. Dat ze er veel last van hebben gehad, maar absoluut dit niet aanhingen. En dat het eigenlijk is altijd als de waarheid wordt ontdekt in het woord van God, en de waarheid van het woord van God op de kandelaar wordt geplaatst, dan is daar de diabolus, dat is de duivel, de dooreenwerper die altijd tracht de waarheid met de leugen te vermengen, zodat men de waarheid niet meer ontdekt. Goed, maar dat is voor de toekomst. We gaan vandaag verder waar we mee aangevangen zijn, en dat is de nabijheid van het Koninkrijk der Hemelen in het Nieuwe Testament. En dat is iets wat u moet onderscheiden. En er wordt heel veel over het Koninkrijk der Hemelen geleerd. Maar we moeten wel de dingen scherp leren onderscheiden in de schrift. De afgelopen keer hebben we daar al een aanvang mee genomen. En hebben getracht te definiëren wat nou precies het Koninkrijk der Hemelen volgens de Bijbel is. Wat nou precies zijn grenzen zijn. Wie het nu precies betreft. En vandaag willen we in detail daar verder op ingaan. En een stap verder gaan. En nauwkeuriger gaan kijken. Alles aangaande dat Koninkrijk der Hemelen. Want heel veel teksten komen we tegen. Die u in heel veel Bijbelstudies en heel wat predikingen altijd betrokken ziet worden op de tijd van vandaag en op de christen van vandaag, terwijl het daar niet mee te maken heeft. Als u vorige keer niet aanwezig bent geweest, heeft u misschien het bandje geluisterd. Mocht dat niet zo zijn, dan geeft dat niet, want ik zal een klein stukje herhalen, zodat ieder met zijn gedachten goed mee kan gaan. Wat is nu de rol van het Koninkrijk in de Bijbel? Wat is nu de rol van het Koninkrijk? Nou, God gebruikt het Koninkrijk, het vestigen van het Koninkrijk, om hier op aarde te zorgen dat de aarde en zelfs de gehele schepping in zijn gemeenschap wordt teruggebracht. Dat is het doel van het Koninkrijk. En waar wordt het Koninkrijk het eerste opgericht? Bij het volk van Israël. Dat zou je kunnen zeggen is het bruggenhoofd van God, zodra de Heer Jezus wederkomt tot aarde als de koning der koningen, als de Heere der Heren. Dan vormt hij een koninkrijk, het koninkrijk van Israël. En uitgaande van het koninkrijk van Israël gaat de Heer Jezus heerschappij voeren. En gaat hij alles onder zijn voeten plaatsen, omdat hij alle macht heeft in de hemel, in de hemelen moet ik zeggen, en op de aarde. Het is dus niet dan dat meteen al, dat moet u wel zien, dat als de Heer Jezus wederkomt en het koninkrijk van Israël wordt opgericht, dat dan direct het einddoel is bereikt. Nee, het is maar een bruggenhoofdje. Daar begint het. Maar het heeft nog een hele lange tijd te gaan voordat heel de schepping is gebracht onder Christus heerschappij. En dat heerschappij vestigen, dat gebeurt onder andere ook om aan de gehele schepping te tonen dat niet alleen de Heer Jezus Christus is de koning der koningen, maar dat hij ook is de verlosser. En dat hij is de Goal, die komt om te lossen, die de mens lief heeft en die zijn bloed heeft gestort op het kruis van Golgotha, om niet alleen te verzoenen, maar ook om te verlossen en de mens tot de verlossing te brengen. De vrijheid die daar is in de Heer Jezus Christus. Verlost van de zonde en verlost van de dood en de angst voor de dood. Dat is kort gezegd het doel van het Koninkrijk. En de Heer Jezus die voert dat uit. En u moet maar zo zien, we leven nu momenteel in een tussenfase. Een onvoorziene tussenfase in de schrift. Iets geheim. Wat bij God altijd geheim gebleven is. En dat is die gemeente die wij met elkaar mogen vormen, het lichaam van Christus. Een verborgenheid. Een geheim wat alleen bij God bekend was. Maar wat daartussenin gekomen is, waar je ook in het Oude Testament niet over kunt lezen. Daar zie je geen verschil tussen een eerste en een wederkomst van Christus. Daar wordt maar gesproken over één komst. Maar dat in die komst, daartussenin, door de onbekeerbaarheid van Israël, er een periode tussen gekomen is en de geheimenis is geopenbaard aangaande ons, ja, dat is verschrikkelijk mooi. Maar waar is het wachten op in Gods schepping? Totdat de Heer Jezus zijn koningschap aanvaardt. En dat is wat vaak niet wordt gezien. Dat kunt u wel zien bijvoorbeeld uit die liederenbundel, de opwekkingsbundel die u voor u heeft. Daar kunt u heel wat liederen vinden waarin wordt gepredikt, eigenlijk, waarin de zienswijze van de dichter van het lied is, dat de Heer Jezus nu al reeds zijn koningschap heeft aanvaard. Nou, dat is niet het geval. De wereld zal wat beleven als de Heer Jezus Christus, laten we zeggen vandaag, zijn koningschap aanvaardt. Ja, dan laat hij er geen gras over groeien. Nee, volgens de Bijbel, wat doet de Heer Jezus nu? Nou, hij zit aan de rechterhand Gods. En hij zit daar tot zijn vijanden zijn gemaakt tot de voetbank zijn voeten, zegt Psalm 110, vers 1. En ja, in de schepping wordt gewacht totdat de Heer Jezus zijn koningschap aanvaardt en gaat optreden. Dat vinden we in Openbaring. Laten we dat maar stopzoeken. Openbaringen 11, daar zie je dat moment. Midden in het boek Openbaring. Waar trouwens je direct bent aan het eind, want Openbaring valt in twee delen uiteen die overlappend zijn. En midden in het Bijbelboek Openbaring, als je komt in hoofdstuk 11, dan zit je eigenlijk aan het eind van Openbaringen, zo goed als je in Openbaringen 19 en 20 komt, waar je ook aan het eind komt. Is er een bepaalde overlap in Openbaring. En dan lezen we in Openbaringen 11, vers 15. Als die laatste bazuin klinkt, en bij de laatste bazuin komt Christus weder, dat weten we. En de zevende engel blies de bazuin. Dat was de laatste engel die blaast, de laatste bazuin. En luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde. Zijn gezalfde, dat is de Heer Jezus. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En er staat er, tot in de aionen. Er komen nog twee aionen. De aion van het millennium, oftewel de dag des Heren. En de aion, de achtste dag, het nieuwe begin, de dag Gods. Dat zijn die twee aionen die nog moeten komen en die aanvangen vanaf Jezus Christus wederkomt op aarde. Maar hier dus aanvaardt de Heere Jezus het koningschap. En staat er dat het koningschap over de wereld is gekomen aan de Heere en aan zijn gezalfde, de Heer Jezus Christus. De Messias, het is het woord gezalfde. De Christus als het woord gezalfde. En wat zie je dan in vers 17? Nou, die 24 oudsten die aanbidden God zeggende: wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Let goed op, hè? En het koningschap hebt aanvaard. Dat heeft de Heer Jezus nu nog niet. De wereld zou dat beleven als de Heer Jezus Christus nu het koningschap aanvaardt. Hij gaat zorgen dat de koninkrijken van deze wereld zijn koninkrijken worden. Goed. Zodra de Heer Jezus het koningschap aanvaardt, zie je gelijk, vers 18, en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen, de toorn van het lam, en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan uw knechten de profeten, en aan de heiligen, en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleine en de groten, om te verderven wie de aarde verderven. Ja, gelijk is daar het oordeel gekomen, de oordeelsdag gekomen. Christus gaat optreden, zodra het koningschap aan hem is gekomen en hij dat koningschap aanvaardt, laat hij er, sorry dat ik het zeg, hij laat er geen gras over roeien. Hij staat gelijk op. Hij zit nu. Als iemand zit, hè, dat is een teken van rust. Spreken wordt eigenlijk te staan. Maar ik sta, maar dat is ook vermoeiend om het lang vol te houden. Maar als je zit, dat is een teken van rust. Maar als je gaat staan, dat wil zeggen actie. En die Jezus gaat staan. Hij zit nu aan de rechterhand van God. Maar hij zal straks gaan staan. Hoe gaan staan? Als de tweede Adam. Als de nieuwe mens. Als hoofd en lichaam tezamen. Wij samen met hem. Eén geworden met hem. Aan de rechter van God. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit wacht. In de lakmoedigheid van God. Dat de zonde tot zijn volheid komt. Dat ook die zoon des verderfs zich zal openbaren aan de ene kant, maar aan de andere kant wacht het ook totdat dat lichaam van Christus zijn volheid bereikt. Die mannelijke rijpheid bereikt. En als de nieuwe mens zo zal optreden. Goed, waar vinden we dat ook, dat aanvaarden van de heerschappij en dat dat zorgen, dat Jezus gaat zorgen, dat door middel van het vestigen van het koninkrijk, het uitoefenen van macht, exousia in het Grieks, dat langzamerhand in die aionen die volgen, alles zal worden gebracht, alles zal worden onderworpen. Nou, dat vinden we in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Vanaf vers, laten we lezen vanaf vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. En lees dan goed, deze brief is geschreven in de handelingen. Die hen die ontslapen zijn, dat zijn die Korinthische gelovigen. En die verwachten, zoals ze later in het hoofdstuk ook staat, verwachten ze om opgenomen te worden in de lucht de Heere tegemoet te gaan als hij komt op aarde, de komst des Heeren. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn, want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens, want evenals in Christus, in Adam, allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar ieder in zijn eigen rangorde. Wat is de volgorde? Christus als eersteling, Christus de eerste. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, bij zijn parousia, bij zijn wederkomst. Dat is die komst. Die van Christus zijn bij zijn komst, wat zijn dat? Nou, hen die ontslapen zijn, die Korinthische gelovigen die ontslapen zijn. Die worden allen in Christus levend gemaakt, vers 22. Dat zijn die allen die in Adam zijn gestorven. Die zullen opstaan. En als Christus wederkomt, en allen die in Christus ontslapen zijn, daar zullen opstaan, bij zijn komst, dan is daarna, staat er in vers 23, daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en alle kracht ontroont zal hebben.
Mag ik misschien een vraag stellen, broer?
Ja.
In dit gedeelte waar je zojuist las, daar komt het lichaam van Christus niet aan de orde, hè?
Nee.
Verborgen helemaal.
Dat is daar geheel verborgen. Dit betreft dus niet hen die van ons, zou ik maar zeggen, die in deze tijd ontslapen. Dit zijn de hen die ontslapen zijn in de handelingenperiode. En die dus verwachten en ook als enige hoop hadden dat ze moesten rusten in de dood tot het moment van de wederkomst van Christus. Daarom let erop, vers 23, vervolgens die van Christus zijn, wanneer bij zijn komst, bij zijn parousia. En u mag voor mij dan gaan opzoeken in het Nieuwe Testament het woord parousia, overal waar het voorkomt, en dan zult u steeds zien, dat is de wederkomst van Jezus Christus op de aarde.
Zou de apostel Paulus op dat moment nog niet geopenbaard zijn van het lichaam van Christus?
Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Daarna het einde. En hoe is dat einde? Dat einde wordt dus in vers 24, daarna het einde, hoe ziet dat einde er dan uit? Nou, het einde zal zijn, als hij wederkomt, is dan direct het einde daar? Nee, niet direct. Maar wat is het doel van het einde? Wanneer is het einde gekomen? Wanneer hij het koningschap, wat hij dus in Openbaringen 11 aanvaarde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Maar voor hij dat overdraagt, zal hij eerst alle heerschappij, alle macht en alle kracht ontronen. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En hij gebruikt daarvoor die twee aionen. De dag des Heren, het millennium, die duizend jaar. En daarna, als er de nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komt, de dag Gods. En aan het einde daarvan draagt hij, dat heeft hij zijn taak volbracht, en draagt hij dat koningschap weer aan God de Vader over. En wat heeft hij dan gedaan? Dan heeft hij alle heerschappij en alle macht en kracht onttroond. Dat is wel een hele zwakke uitdrukking hoor. Dat staat eigenlijk in het Grieks vernietigd. Het wil niet zo dat hij alle heerschappij en alle macht en alle kracht onttroont. En dat ze dan gespaard zullen blijven. Nee. Het is, ze zullen die tegenstanders die er zijn. Die heerschappij, die macht, die kracht. Die wordt niet alleen onttroond. Maar die wordt vernietigd. Ja. Zo ook de dood. Want wat is de laatste vijand, staat er hier? De dood. Want hij moet als koning heersen tot hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Vers 20. De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. Alverzoeners lezen hier dan in de tweede dood. Ja, dat is onzin. Hier wordt de dood genoemd, waaraan allen die in Adam deel hebben, allen sterven. Ja, dat is de dood die tot alle mensen is doorgegaan. Daar is geen andere dood. Het is dezelfde dood als in vers 55, of laten we zeggen vers 54, dat is dezelfde dood. En zodra is vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, wanneer, nou bij die wederkomst, die komst des Heren van die Jezus op aarde, en die Corinthische gelovigen die ontslapen zijn, opstaan en samen met de levende gelovigen de Heren tegemoet gaan, terwijl de Heren wederkomt op aarde, ja dan is het vergankelijke, is overgegaan in onvergankelijkheid en de sterfelijke in onsterfelijkheid. Nou dan zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is, de dood is verzwolgen in de overwinning. Niet de tweede dood is verzwolgen in de overwinning, nee, de dood waar ze deel aan hebben, slaag in het graf. He? Vers 52, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij, dat zijn de levenden, zullen veranderd worden. Het zijn de doden die zullen onvergankelijk opgewekt worden. En aan welke dood hadden die doden deel? Nou, de dood waaraan elke mens deel heeft, is niet de tweede dood, maar de dood die wij allen kennen, die tot alle mensen is doorgegaan, waar wij ook deel aan hebben. De dood is verzwolgen dan in de overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Vers 55. Ja, dan heb je een situatie. Straks op die nieuwe hemel. In de nieuwe hemel en op die nieuwe aarde. Dat de dood er niet meer is. Waarom? Omdat die dood is geworpen waarin in de poel des vuurs. En er komt niets meer uit die poel des vuurs. Gelukkig maar, als kwam die dood er ook nog uit, zeg. Ja. Die dood is geworpen in de poel des vuurs. Daar is die in vernietigd. Daar is die vertaling zo zwak van vers 26. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood. Die laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, staat eruit in de grondtekst. Niet ontroond, nee, hij wordt vernietigd. Wat heb ik aan een ontroonde dood? Daar heb ik niks aan. Nee, Christus zal de dood vernietigen, zodat de dood niet meer is. En een ieder die in die pool des vuurs komt, die is niet meer. Die is vernietigd. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. En in vers 27, dat moet u dan begrijpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Ja, we zeggen dan wel, alles is hem onderworpen. Maar is God de Vader hem dan ook onderworpen? Nee, alles is hem dan onderworpen. Alles is aan Christus onderworpen. Eén ding niet, God de Vader, die hem dat koningschap gegeven heeft en hij heeft het aanvaard. En wat doet hij dan? Wanneer alles, vers 28, wanneer alles hem, Christus, onderworpen is, zal ook de Zoon zichzelf aan hem, dat is aan God, onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, hè, opdat God zij alles en al. Hij draagt dat koningschap, vers 24, draagt hij over aan God de Vader. Hij onderwerpt zich dan, terwijl hij zelf alles onderworpen heeft, en alles wat hij onderworpen heeft, daar sluit hij zichzelf in, onderwerpt hij zich aan God de Vader, zodat God kan zijn alles en in allen. Ja. Goed. Er zijn dus fasen. Hè? En dat kan je wel zien, want die laatste vijand die ontroond wordt, die is de dood. Nou, laten we dan eens kijken in Openbaring 20, hoe het gaat met die dood. Openbaringen 20. Vers 14. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Aan het einde van de dag des Heren, aan het einde van het millennium, wordt de dood, en staat er eigenlijk het graf, en let op, ik zeg dan daarbij, niet alleen het graf, maar ook allen die zich in het graf bevinden, worden geworpen in de poel des vuurs. Dan zal er wel iemand zeggen, ja, maar in het voorgaande vers 13 staat toch, en de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld in ieder naar zijn werken. Nou, daar kom ik dan nog straks even op terug. Maar ik zeg u nu al, dat die doden die in de zee waren, en in de dood en het dodenrijk waren, wie zijn die doden? Worden alle doden uit de zee, de dood en het dodenrijk gegeven, zodat zij geoordeeld worden in ieder naar zijn werken. Komen we straks op. Maar ik zeg u nu al, dat de dood versfeert in het dodenrijk, het graf staat er eigenlijk, en in ieder die zich in dat graf bevindt, worden geworpen in de poel des vuurs. En daar is geen opstanding uit. Dat is de tweede dood, staat er. De poel des vuurs. Daardoor is de dood waaraan wij deel hebben dus, die is er niet meer. Want je leest in Openbaringen 21 vers 4 op de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn. Dag Gods. Hoe zit dat nou? Nou, laten we eens gaan naar Petrus. Naar Petrus. 2 Petrus. Vlak voor Openbaring. 2 Petrus hoofdstuk 3. Je gaat lezen in vers 6. In 2 Petrus 3 vers 6 hadden we eerst over een toenmalige wereld. Vers 5 beginnen we maar te lezen voor het verband. 2 Petrus 3 vers 5. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn, en de aarde die uit en door water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Ja, dat is de toenmalige wereld. Dat is niet de wereld van Noach. Dat is de wereld van Genesis 1 vers 1. Die is in Genesis 1 vers 2, dat lees je ook zo, verzwolgen door het water. Dat is de toenmalige wereld, Genesis 1 vers 2. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Dat is de tegenwoordige hemel en aarde, en die hebben we nog steeds. Dat zijn de hemelen en de aarde die in de herschepping in Genesis 1 zijn ingericht. Nou, die tegenwoordige hemel en aarde waar we nog steeds kennis van hebben, die zijn als een schat weggelegd en vuren bewaard tegen de dag van het oordeel. Dan zullen ook de goddeloze mensen, staat er, een ondergang hebben. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Ja, hij schreef, deze broeder Petrus, in de handelingen, hij schreef tot het volk van Israël, tot de verstrooiden, tot de diaspora, daar schreef hij aan, en die allen die tot bekering moeten komen, dat zijn die allen van het Joodse volk. En zij verwachten als Joden de wederkomst van de Heer Jezus. En het duurde nogal lang, vanwege de onbekeerbaarheid van Israël, maar ze verwachten het nog steeds bij hun leven. Steeds schrijven ze, de tijd is kort. De Heer talt misschien wel, maar ja, hij begint wat redenen op te sommen. Petrus, om het te verklaren, de Heer talt niet met de belofte om weder te komen. Al zijn er die aan Talmer denken, maar hij is langmoedig evenzocht, hij niet wil dat sommigen van Israël verloren gaan, doch dat alle tot bekering komen. Petrus had de dienst der besnijdenis. Hij had geen enkele boodschap in feite aan heidenen. Hij had een dienst gericht aan de besnijdenis. Hij was een apostel der besnijdenis. Maar zegt hij verder, maar de dag des Heren, dat is de dag dat aanbreekt als die Jezus wederkomt, maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Die dag des Heren, hoe lang is die dag? Die dag duurt 1000 jaar. Het is maar een dagje, zou je kunnen zeggen, in het oog van God. En aan het eind van die dag zullen de hemelen en de aarde met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan. Vers 11, daar al deze dingen alles vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel in Gods vrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods. Wat is die dag Gods? Dat is de dag die volgt op de dag des Heren, wanneer er een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zullen zijn, wanneer die de tegenwoordige hemelen en aarde met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen zullen vergaan. Vers 12, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter willende waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat is die dag Gods. Kun je nog steeds volgen? Die dag des Heren. Ja? En de dag Gods. Eerst de wederkomst van de Heer Jezus. Daarna die 1000 jaar. De dag des Heren. Daarna zien we een oordeel wat we gelezen hebben. Een oordeel voor de grote witte troon. En daarna de dag Gods. Maar waar schrijft Petrus aan? Petrus schrijft steeds aan het volk van Israël. Daar zijn die brieven aan gericht. En ik zal straks ook laten zien dat ook openbaringen aan Israël is gericht. Het zijn Joodse boeken. En voor wie is, zijn die oordelen? En voor wie is die belofte? Komt er nu voor Israël. Als je dat in de gaten houdt, kom je er ook achter wie er staan voor die grote witte troon. Kom later dan weer op terug. Goed. Die dag des Heren, is dat het doel? Is het millennium, die 1000 jaar, is dat het doel van de Heer Jezus Christus straks? Nee, is niet het doel. Dat is een middel om tot het doel te komen. De dag Gods, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. De 8e dag. 8 is het getal van het nieuwe begin. De 8e dag. De 1e dag van de week. Na 7 dagen krijg je de 1e dag van de week. De 8e dag, het nieuwe begin. De dag Gods, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. En hoe wil God daar nu toe komen? Hij gebruikt daartoe een volkje. Een volkje wat hij daardoor heeft uitverkoren. Om daar door middel van te werken. En hij begint dus, zodra hij wederkomt op aarde, om een koninkrijkje op aarde op te richten. Het koninkrijk van Israël. Om vanuit dat koninkrijk van Israël de volkeren te bereiken. En tot geloof en bekering te brengen. Tot wedergeboorte te brengen. Voordat die dag Gods komt. Die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde. Daarom lees je in Openbaringen 1. Vers 5. Openbaringen 1 vers 5. Van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden, de overste van de koningen der aarde, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed, en hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Wie zijn dit? Vaak hoor ik aan het einde van een prediking dat soms men als een soort zegenbede dit wel eens opleest. Maar is dit wel van betrekking op ons? Zijn wij dit? Nee, Wij zijn niet tot een koninkrijk gemaakt. Wij zijn geen priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Nee, dit gaat pas in als Jezus Christus wederkomt. Vers 7, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Nou, wie heeft hij tot een koninkrijk gemaakt? Dat is het volk van Israël. Hij is daarom ook de overste van de koningen der aarde. Hij komt weder als de koning der koningen, de Heere der heren. En let nu goed op. Er staat, hij heeft ons, er staat niet, hij heeft ons tot koningen gemaakt. Dat staat er niet. Nee, er staat, en hij heeft ons tot een koninkrijk gemaakt. Zij zijn een koninkrijk. Dus als je de vraag gaat stellen, wat is het koninkrijk der hemelen? Moet je eigenlijk de vraag stellen, wie is het koninkrijk? Nou, Israël is het koninkrijk. Zij zijn het koninkrijk. Hij heeft ze gemaakt tot een koninkrijk. Tot een priesterlijk koninkrijk. Tot een koninkrijk van priesters. Ja. Dat vind je ook terug ook in Openbaringen 5. Openbaringen 5. Wordt dat herhaald. In vers 9. Er wordt een nieuw gezang gezongen. En zij zongen een nieuw gezang zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie. Wie zijn die hen die God gekocht heeft? Uit elke stam, taal, volk en natie. Wie zijn daarin verstrooid? De Joden. En gij hebt hen voor onze God gemaakt, weer gemaakt, niet tot koningen, nee, tot een koninkrijk en tot priesters. En let nu op, en zij zullen als koningen heersen op aarde. Niet in de hemelen, maar ze zullen als koningen heersen op de aarde. Naar de orde van Melchizedek, die priester was, maar tevens koning. Hetzelfde. En zo zien ze ook in Openbaringen 20 vers 6. Openbaringen 20 vers 6. Want daar ziet hij in vervulling gaan. Want Israël wordt straks in die grote verdrukking gebracht. Velen zullen sterven. En staat er in vers 6. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. Ja. Waarom wordt er nou aan hen beloofd? Over hen heeft de tweede dood geen macht. Als je het aan ons zou zeggen, is dat gewoon onzin. Als je ons zou zeggen, een belofte zou geven van zoiets van, ja, over jullie heeft de tweede dood geen macht. Dan zeggen, ja, maar waarom? Wij hebben toch nooit een kans dat we überhaupt in die tweede dood terechtkomen. Maar voor Israël wel. Die poel des vuurs, die tweede dood. Voor wie is die bereid? Voor Satan en zijn engelen, staat er. Hè? Zegt de Heer Jezus in Matthäus 25. Voor de duivel, om precies te zijn, voor de duivel en zijn engelen. Is die poel des vuurs bereid voor mensen? Nee, eigenlijk niet. Alleen voor de duivel en zijn engelen. En die komen er ook in. Want ik lees dat bij de wederkomst van Christus in hoofdstuk 19 van Openbaring direct al die valse profeet en het beest ingeworpen worden, vers 20. Openbaring 19, vers 20. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij beide geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt.
Mag ik nog een vraag stellen, broer?
Ja.
Wat gebeurde met het zaad van de slang?
Nou, daar kom ik op. Daar kom ik op. Daar kom ik op. U loopt vooruit, maar geeft niet. Ja. Wat zie je hier? Die komen dus in die poel des vuurs terecht, dat is het beest. Dat is de zoon des verderfs. En dat is de valse profeet. die worden geworpen in die polders vuurs, de tweede dood. Wanneer? Bij Christus wederkomst. Satan wordt gebonden bij, Jezus, bij Christus wederkomst. Hè? Vers 3 van hoofdstuk 20. En hij bond hem 1000 jaren en wierp hem, de Satan, in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem. Uiteindelijk wordt hij daaruit losgelaten, maar uiteindelijk komt hij toch ook in die polders vuurs terecht. Want je leest in vers 10. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de pool van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en ze door dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Ja, dat staat niet in alle eeuwigheden. Daar staat dat. Staat eigenlijk in tot in de aion. Dat is eigenlijk de aionen der aionen, maar dan wordt het bedoeld de overtreffende aion. De aion eigenlijk van de dagels. En dat ze daarin zullen gepijnigd worden, totdat die dag Gods aanbreekt. Niet langer. Maar daarin is ook niet alleen de dood vernietigd, het graf vernietigd, maar is ook de valse profeet, het beest en de duivel vernietigd. Wat zegt u? Ja. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de pool des vuurs. Ja. Maar wat zien we?
Zijn dat dan geen mens?
Ja, dat zijn mensen. Dat zijn mensen. Maar het Bijbelboek Openbaring is dus gegeven aan die groep die zegt, hij heeft ons gemaakt. Dat zijn de geadresseerden. Tot een koninkrijk. Tot priesters. Als je leest in Openbaringen 20 vers 4. Dan staat daar. En ik zag tronen. En zij zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren. Om het getuigenis van Jezus. En om het woord van God. Die, wat hebben ze niet gedaan. Die nog het beest. Nog zijn beeld hebben aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hebben. En ze werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. Oh. Wat zie je? Je ziet daar het volk van Israël. Het volk van Israël komt in de grote verdrukking terecht. Nou, eens nu even voorstellen dat wij nu allemaal Joden zijn. En dat we allemaal in de grote verdrukking komen. Welke verleiding is er dan in de grote verdrukking? Nou, dat ik zie dat daar wat mensen zijn, daar wat Joden zijn en daar wat Joden zijn, die worden vervolgd, die worden zelfs onthoofd om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En ik zie dat ik een merkteken moet dragen op mijn hand en op mijn voorhoofd en dat ik als Jood niet kan kopen of verkopen. En ik word verleid. En sommigen zeggen dat, ja, die zoon des verderfs, dat dat de Christus is. Dat dat de Messias is. En misschien is dat wel zo. Waartoe word ik verleid? Nou, om dat merkteken op mijn voorhoofd en op mijn hand te ontvangen. Om te gaan knielen voor het beeld. Om Satan te aanbidden. En je zal ook zien, dat laat de profetie in het Oude Testament en Nieuwe Testament duidelijk zien, dat er helaas onder het Joodse volk een hele grote groep is, notabene de meerderheid, 2/3, die dat doet. Ja. Er is maar een klein clubje, een uitverkoren deel, die dat niet doet. En hoe worden ze genoemd? Dat heb ik vele keer uitvoerig behandeld. Hoe worden ze genoemd? De overwinnaars. Dat zijn de overwinnaars, die overwinnen. En voor hun worden zelfs de dagen verkort. Omdat anders geen vlees behouden gered zou kunnen worden uit die, doorheen zou kunnen komen door die 3,5 jaar heen. Maar er zijn er dus die weigeren om het beest te aanbidden. Om het beeld daarvoor te knielen. Om het merkteken te ontvangen. En wat is nou de geweldige belofte die de Heer Jezus al geeft door zijn openbaring te geven, nu al reeds, aan dat volk. Dat als je dat inderdaad volhoudt en je volhardt tot het einde van die grote verdrukking, wat gebeurt er dan? Dan mag je met de Heer Jezus Christus heersen als koningen. Hoe lang? 1000 jaren lang. Dat is een geweldige belofte die God geeft aan hen die overwinnen. En hij zegt erbij, en dan hoef je niet bang te wezen voor de tweede dood, over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar wie, pas op, als je wel knielt voor het beest, als je wel het werkteken ontvangt als Jood, als je wel zegt dat die zoon is verderfd, de Heere Jezus is, als je wel Satan gaat aanbidden, dan heeft de tweede dood wel macht over je. Daarom staat er, vers 5, de overige doden werden niet wederlevend, voordat de duizendjarigen voleindigd waren. Welke overige doden? Van iedereen? Ook van vandaag? Ook van gisteren? Wie staan daarop? Nou, die mensen die onthoofd zijn. De zielen van hen die onthoofd zijn. De overwinnaars, die staan op. Onder Christus als koning te heersen, 1000 jaar lang. Waar komen die overwinnaars uit? Die komen uit het Joodse volk. Dat is maar een uitverkoren deel. Maar een klein deel. Wie zijn dan de overige doden die niet wederlevend worden? Dat zijn de andere doden die omgekomen zijn in de grote verdrukking. Maar die blijkbaar niet hebben overwonnen, maar hebben verloren. Die in tegenstelling tot deze mensen wel het beeld hebben aangebeden. En welk merkteken op hun voorhoofd en hand hebben ontvangen. En wat gebeurt er met hen? Nou, zij zullen geoordeeld worden naar hun werken. Daarom, lees maar eens, daarom wordt er zo gesproken over de mogelijkheid van deze groep, van deze Joodse groep, die in de grote groep komen, dat je aan de tweede dood deel kan hebben. Dat je geschrapt kan worden uit het boek des levens. Openbaringen 2. Vers 11. Eerst maar eens even over Openbaringen 2, vers 11. En het gaat in de toekomst over de Joodse gemeente. Wie een oor heeft, die horen wat de geest op de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Ja, dan moet je niet tot de tegenwoordige gemeenten prediken. Dan zegt u, wat is dat voor onzin? Als ik dat tegen u predik, wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Ach, mijn broeders en zusters, u hebt niks te maken met de tweede dood. U kunt u nog zo gek aanstellen, sorry dat ik het zeg. U kunt u wentelen in de zonde voor mijn part. En van alles in het leven gaan doen, maar u komt nooit terecht in de tweede dood, echt niet. Maar het Joodse volk wel. Als ze niet overwinnen, ja, dan zullen ze wel degelijk te maken krijgen met die tweede dood. Want ze zullen naar hun werken worden geoordeeld. Zo ook hoofdstuk 3, vers 5. Hoofdstuk 3, vers 5. Wie overwint, zal alles bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Ja. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Ja, het is een geweldige belofte. Wie overwint? Wie niet overwint, dat is de andere keerzijde van de medaille. Ja, die wordt wel degelijk gewist uit het boek des levens. Ook bij ons is dat allemaal in deze tijd niet in vragen. Verder zou je zien dat deze groep die dan opstaat, die overige doden, die overige, want de scope van heel Openbaring is dus gegeven aan dat Joodse volk, dat die overige doden, van vers 5, de overige doden werden niet wederlevend, dat ze levend zullen worden na die 1000 jaar, voordat de 1000 jaar vereindigd worden. Nou, ze worden wel levend na die 1000 jaar. En dan worden ze geoordeeld naar hun werken. Wat je ook zo vindt in Openbaringen 2. Openbaringen 2 vers 2. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding. De Heer God zegt, ik weet uw werk. En dan zegt hij in vers 5. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer en doe weder uw eerste werken. Ja, die werken zijn belangrijk. Vers 9. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt en de lasten van hen die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Als ze krijgen te maken met een synagoge des Satans. En God weet hun verdrukking, door welke enorme verdrukking zij heen moeten gaan. Vers 13. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. Ja, de zoon des verderfs zet zich in Jeruzalem. Zet hij zich op de troon in de tempel neer om te laten zien dat hij een God is. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des vaders is, en dat gij vasthoudt aan mijn naam, en gij en hebt geloof in mij niet verloochend, ook in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Waar de Satan woont dan op deze aarde. En daar is hij opgeworpen. Vers 19. Ik weet uw werken en liefde en geloof en dienstbetoon en uw volharding en uw laatste werken die meer zijn dan de eerste. Nou, zo gaat het maar door. Ook vers 26. Wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. Dat wordt niet tot ons gezegd, maar tot deze specifieke groep gezegd. Ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Zo zal ook Christus in het duizend jaar vrederijk heersen vanuit Israël over de heidenen. Zoals ook daar Psalm 2, vers 8 en 9 zo zegt. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Hij zal ze als pottenbakkerswerk, als aardewerk, zal hij ze verbrijzelen. Stuk slaan.
Wat gebeurt met de heiden in die grote verdrukking? Dus het feest over die doden, maar wat gebeurt met de rest?
Het is een... Nou, die zullen beoordeeld worden, want er zal een getuigenis uitgaan. Nou, laten we maar lezen. Matteüs 24. Matteüs 24. Vers 14. Matteüs 24, vers 14. Er is tot Israël gezegd in vers 13, maar wie volhardt tot het einde van de grote drukking, die zal behouden worden. Dat is niet het woord dat je verlost zal worden, nee. Dat is het woord dat je behouden door die grote drukking heen komt. Dat je het overleeft. En ook al overleef je het niet, hebben we het gezien, zal je opgewekt worden bij de eerste opstanding. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Er zal het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden door Israël aan de volken. En naar de houding van de volken ten opzichte van het volk Israël. Of zij zich achter die zoon des verderfs scharen om dat volk Israël te vervolgen. Of dat zij dat niet doen en de deuren voor het volk openzetten om het te verbergen. Zoals ook in de Tweede Wereldoorlog heel wat de mensen onderduikers in hun, Joodse onderduikers vaak ook in hun huizen hebben gehad. Nou, hoe die volkeren zich zo Israël zich ophouden in de grote, zo zullen ze ook worden veroordeeld. Want dan kom je in hoofdstuk 25. Dan lees je. Als Christus wederkomt op aarde en plaatst zich op de troon van zijn heerlijkheid. Matteüs 25 vers 31. Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijn heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En vers 40 zegt dan. En de koning zal hun antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u. In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders, dat Israël, gedaan hebt, hebt gij het mij gedaan. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekte, let op, naar het eeuwige vuur, dus de Gehenna, de pool des vuurs, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. En vers 46, en deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Het Aionische leven, het leven in de komende eeuw, de komende Aion, de dag des Heren. Daar zullen ze ingaan. Maar zij zullen heen gaan naar de eeuwige straf. Kijk eens, broers en zusters. Die pool des vuurs, die tweede dood, die is bereid alleen voor de duivel en zijn engelen. Dat staat hier duidelijk in vers 41. Hè? Hij gaat weg van mij, gij vervloekte, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Dat is alleen voor de duivel en de engelen van de duivel bereid. Maar als er mensen zijn die zich scharen in die tijd, achter de duivel, achter de zoon des verderfs, achter de valse profeet, het merkteken dragen, Satan aanbidden, dan delen ze ook het lot. Ze worden daarvoor opgewekt en ze worden daarvoor geoordeeld en komen terecht in die tweede dood.
Die
die overige doden zijn weer die Joodse doden. Die overige doden, die ook in Openbaringen 5 vind je dat die overige doden, ook die kleine en die grote, weer hetzelfde als in Openbaringen 20. Dat zijn niet de schapen en. Nee, dat zijn niet de volkeren. Dat zijn die overige doden die om het leven gekomen zijn en daar dat vrederijk niet zullen ingaan, omdat zij het beeld hebben aangebeden. Goed, waarvoor, voor wie was eigenlijk beloofd dat zij een koninkrijk zouden zijn van priesters? Nou, dat was al beloofd, dat weet ik ook al gezien. In Exodus 19 aan Israël onder het oude verbond. Exodus 19. Exodus 19, vers 5. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Ja. Gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. Zou dat onder het oude verbond gelden voor het gehele volk van Israël? Het antwoord is ja. Gij zult mij tot een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Echter onder het oude verbond zeggen zij in vers 8 allemaal wel eenparig. Alles wat de Heer gesproken heeft zullen we doen, maar we weten onder het oude verbond kwam er niets van terecht. En is Israël geen koninkrijk van priesters geworden. Daarvoor moest er een nieuw verbond komen. En een nieuw verbond vinden we in Jeremia 31. Waar je het nieuwe verbond vindt. Jeremia 31. Jeremia 31. Vers 31. Heel toevallig. Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen aan het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. In Exodus 19, daar lees je over de verbondsluiting van het oude verbond. Hier lees je over de verbondsluiting van het nieuwe verbond. Maar wat is het verschil? Onder het oude verbond vind je de belofte dat God zegt, ik zal u maken tot een koninkrijk van priesters. Wordt dit in Jeremia 31 herhaald? Vinden we dat hier terug? Nee. Hij zegt wel dat hij met hen een verbond zal sluiten. En dat hij hun zijn geest zal geven. Dat hij zelfs de wet in hun hart zal schrijven enzovoort enzovoort. Maar je vindt niet de belofte herhaald dat hij hen zal maken tot een koninkrijk van priesters. Wat onder het oude verbond voor heel Israël gold, geldt onder het nieuwe verbond, maar onder een klein uitverkoren deel. En dat moet u goed vasthouden. Daar een heel grote groep van Israël valt af. Vind je ook in Romeinen, zoek dan maar eens op, Romeinen 9, in Romeinen 9, Romeinen 9, in vers 6 en 7, Daar staat, want niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël. Nee. Daar beroept Israël zich altijd maar op, als ze geboren zijn uit Adam, Isaac en Jacob. Maar de Bijbel laat zien, nee, niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. Niet alleen als je maar een geboortebewijsje kan overleggen, ben je van Israël. Nee, het zou ook gepaard moeten gaan met geloof. Nee. Alleen het gelovig overblijfsel, dat is dat uitverkoren deel. En onder een nieuw verbond worden zij gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Maar het geldt niet voor heel Israël. Ja, in principe geldt het wel voor heel Israël, maar heel Israël komt daar niet toe. Het is maar een uitverkoren deel. Daarom lees je ook in Romeinen 11. Romeinen 11. Dat daar dan wel staat in vers 26. Of vers 25, maar. Nee, vers 26. En aldus zal gans Israël behouden worden. Gered worden door die grote verdrukking. Aldus zal gans Israël behouden worden. Gered worden uit de grote verdrukking. Maar dat gans Israël, dat geheel Israël. Dan mag je niet loslezen deze tekst van Romeinen 9. Hè, vers 6 en 7. Waar staat, ja, maar dat Israël, niet allen zijn Israël. Die uit Israël geboren zijn. Die tot Israël, die van Israël afstammen. Het is een, het geldt alleen maar voor het overblijfsel. Daarom zie je ook vers 7, Romeinen 11 vers 7, daar staat ook, hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overige zijn verhard. En straks zie je in de grote verdrukking hetzelfde. De overige die zijn verhard, ook zal er straks weer een deel zich verharden, zichzelf. Er zal een deel zijn die niet naar links en niet naar rechts, die een beetje onafhankelijk willen blijven, die geen uitspraak doen, hè. Maar er zal ook een zeker deel zelf zijn die zich schaart achter de antichrist. Maar er zijn is maar een klein deel, en Zacharia, heeft vele keer gelezen, laat ons zien dat het maar een derde deel is van Israël, die zal het verkrijgen. Een uitverkoren deel zal het verkrijgen. Zo ook vers 25, ook Romeinen 11 vers 25, want broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimnis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden. De verlosser zal uit Sion komen. Maar een ander deel van Israël gaat dus wel degelijk in feite verloren, omdat ze helaas niet willen luisteren, niet gehoorzaam zijn. En de vijanden van het evangelie helaas blijven.
Het startpunt van het nieuwe verbond. Wanneer vinden wij het plaats? Is dat het moment dat de Heer Jezus op Pesach tegen zijn discipelen zegt, deze week is het nieuwe verbond van mijn bloed?
Startpunt is natuurlijk wanneer hij zijn bloed, wanneer hij over dat bloed van het nieuwe verbond, als hij dat bloed daadwerkelijk stort. Hij zou kunnen zeggen dat op dat moment, als hij dat avondmaal viert, hè, dat Pesach viert in de avond, dat hij als ware laat zien dat daar een akte ligt van het nieuwe verbond. Daarvan spreekt hij ook van het bloed van het nieuwe verbond. Maar het bloed van het nieuwe verbond moest hij nog wel diezelfde dag storten.
Hè? Maar dat is in feite wel.
Als het Lam Gods. Ja, dat start het. En vanuit daarom kon ook onder het nieuw verbond aan Israël, het koninkrijk, worden aangeboden. Ja, ook nadat de Heer Jezus gekruisigd en opgestaan was. Alleen straks in de toekomst zal dat nog gebeuren. Zoekt u maar eens op weer naar Petrus. We gaan nog eens even terug naar Petrus. Want daarna gaan we stoppen. We zien dus, en ik hoop dat u dat vanochtend, en u moet dat maar eens nalezen steeds en herlezen, dat we dus zien dat van Israël in de handelingen er maar een uitverkoren deel was, En dat er straks ook weer zo'n uitverkoren deel zal zijn. Dat niet geheel Israël, niet alle Israëlieten automatisch goed door die grote ging komen. En dat de waarschuwing op zijn plaats is van pas op, je kan geschrapt worden uit het boek des levens. Ook al ben je duizendmaal een Jood. Pas op, je kan deel krijgen, je kan schade lijden van de tweede dood. Als je die antichrist aanvaardt. En de verstanden onder het volk, die hebben een geweldige boodschap te brengen. Pas op. En ook zoals je ook in Daniel leest, dat hebben we vele keer gedaan, kun je allemaal maar doen. He, die verstanden onder het volk, die zeggen, pas op, denk nou na. Wees nou een overwinnaar. Wie overwint, is steeds de decreet uit elke brief van Openbaring 2. En je ziet dus dat er een zeker deel is, dat uitverkoren deel. Dat andere deel, helaas, krijgt wel degelijk te maken met die tweede dood. En ik hoop dat u dat ook een beetje nadenkt, als het de scope van Openbaring is geschreven aan specifiek dat Joodse volk, om zijn hart onder de riem te steken, om vol te houden, om te overwinnen. Dat die Openbaring al gegeven is aan ze, dat die Openbaring, het duurt maar 3,5 jaar joh. En dat en dat en dat en dat gaat er allemaal in die 3,5 jaar gebeuren. En dat uitgebreid beschreven, dat er geschiet in hemel en op aarde. Dat ze kunnen lezen, wat er met hen geschiet. Dat hen dat niet als een dief allemaal, als een nacht, zich allemaal zo plotsklaps maar overvalt en dat ze niet weten waar ze aan toe zijn. Zullen we vasthouden. Dan zult u ook zien dat als de scope van Openbaring die groep is, en dat uitverkoren deel, als koningen met Christus zullen heersen, over de heidenen, hè, zoals Christus ook met een ijzeren hoede in die 1000 jaar heerst over de heidenen, dat het die overige doden, dat de overige doden van het Joodse volk zijn, en dat het niet zo is, zoals altijd wordt voorgesteld, dat er maar miljoenen, miljarden mensen, heidenen, die niet tot geloof gekomen zijn in hun leven, dat allemaal voor die grote witte troon staan. Wat heeft het voor zin, mijn broeder en zuster, als het zo is? Maar laat ik het anders zeggen. Toen God tegen Adam en Eva zei in het paradijs, als je van die boom ter kennis van goed en kwaad eet, dan zul je voor zeker de dood sterven. Zei God toen tegen Adam en Eva, als je van deze boom eet, dan zal je eerst gaan sterven, en daarna wek ik je weer op, en dan oordeel ik je, en dan gooi ik je nog een keer in de tweede dood. Heeft God dat gezegd? Nee, die tweede dood. Dat is een hele andere dood dan de eerste. En dwars tegen alles wat er in traditie altijd wordt geleerd in alle kerken, ook in de evangelische richtingen. Dat al die mensen maar daar worden geoordeeld, dat heeft het voor zin. Die mensen worden opgewekt, en die worden beetgepakt, en dan gaan we weer in de tweede dood geworpen. Nee. De Heere laat zien, dat als je deel krijgt aan de dood, dan is het dood. De mens is, zegt de prediker, gelijk aan de dieren. En wat gebeurt er met de dieren? En wat gebeurt er met de mensen? Ze keren tot stof weder. Waar in het graf? En wat gebeurt er met het graf? Dat de graf en de dood wordt geworpen in diezelfde pot vuur, de tweede dood. En moet je zeggen, is er een bewustzijn in het graf? Nee, er is geen bewustzijn in het graf. Heeft de mens een onsterfelijke ziel? Nee, de mens heeft geen onsterfelijke ziel. Nog anders gezegd, heeft u een ziel? Nee, u heeft geen ziel. U bent een ziel. We zijn hier met elkaar met zoveel zielen vanavond bijeen. Dat is eigenlijk wat de Bijbel leert. Er is geen onsterfelijke ziel. En inderdaad, de mens keert tot stof weder. En is gelijk wat dat betreft aan het dier. Als ik lees in Daniel 12 vers 2. Lees maar Daniel 12 vers 2. Dan schakel je. Ja, ik denk op de tijd. Daniel 12. 12 vers 2. Er staat in Daniel 12 vers 2. Velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Ja, gelovigen. Die ontslapen zijn in Christus. Gelovigen slapen. Laat de Bijbel altijd zien. Ontslapen zijn ze. Velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven en gene tot versmading, tot eeuwig afreizen. Lees ik hier, niet tekst, dat de anderen dan zullen opstaan. Nee, tot eeuwig afgrijzen. Lees ik dat die slapen? Nee, die slapen niet. Die zijn in de stof. Ja. En blijven wat mij betreft in de stof. Er is geen leer die je kan stoelen op Openbaringen 20, dat voor die grote witte troon, die overige doden, anderen zijn dan dat volk van Israël. Nou, om die scope nog eens te benadrukken, gaan we naar Petrus, wat ik u beloofde, en lezen we daar een paar teksten. Hij wil sluipen snel af. En ik hoor al naast me. 1 Petrus 1, vers 1. Peter is een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Nou, dat zijn geen vreemdelingen die zomaar vreemd zijn, dat zijn buitenlanders, buitenlandse Joden, die in de diaspora zijn, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Waar is dat allemaal? Nou, ik ben net op vakantie geweest, allemaal Turkije, Klein-Azië is dat, Turkije. De uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging, door de geest tot gehoorzaamheid en besprengen met het bloed van Jezus Christus, genade en vrede, worden u vermenigvuldigd. Het is dezelfde groep, waar ook openbaring zich aanricht. Die zeven gemeenten in Klein-Azië, die zeven gemeenten in Turkije. Het is dezelfde groep waar Petrus aan schrijft, daar wordt openbaring ook aan geschreven. En wat vind ik dan? Nou, dan vind ik in hoofdstuk 1, dat er staat, gelooft, vers 3, geloof zij de God en Vader van onze Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden, tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelfelijke erfenis die in de hemelen is, weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ja. Lees het nu eens met de ogen dat u het gelovig overblijfsel bent, wat die grote verdrukking is ingegaan. Wat is dan onze levende hoop? Nou, dat er een erfenis voor ons ligt. En die ligt gereed om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Die laatste tijd waar we nu al zeg maar dan in leven. Vers 6, verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor een korte tijd, ja die grote verdrukking duurt maar een korte tijd, door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijkt te zijn, bij de openbaring, dat is de wederkomst, de openbaring van de Heer Jezus, van de hemel. Zo ook bijvoorbeeld in vers 13 van hetzelfde hoofdstuk. Omgord dus de lendenen van uw verstand, wees nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring, de wederkomst van de Heer Jezus, van Jezus Christus. Zo ook in hoofdstuk 2, vers 9. Hoofdstuk 2, vers 9 is allemaal niet de gemeente die wij vormen, maar dus dat gelovig overblijft, dat uitverkoren deel. Vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zo'n volk in de Loamitijd, nu echter Gods volk, Loami, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Als toekomst voor hen. Zo.